Ja, we zijn er, hè. We gaan nu beginnen. Ik pak het boek even vast. Ik heb het boek nog niet gelezen. Dus ik ga dat nu doen. Ik ga nu het boek lezen. Een kort interludium.
We kunnen misschien even herinneren.
Het boek heet Gebroken Vitrines. De Amish Globalisten, 10 jaar na Seattle. Vroeger tijden, als zij een publicatie maakten, of iets, een artikel schrijven of wat dan ook, of een pamflet maken, en dan gebroken vitrines daarop, enthousiasten daarop gezet hebben, dan werd ons dat de sterkste afgeraden, omdat dat toch ons een beetje te veel negatief daglicht van. We worden hier toch de roten allemaal in goede van de middenstaat, zo wat niet plezant is, maar door de mensen verkeerd begrepen wordt en een averechts effect heeft. Hè? Van waar die een titel eigenlijk?
Wel, we hebben eigenlijk gezocht naar een titel die een beetje, zou ik zeggen, de rebelse spirit van het anders globalisme kon uitdrukken en die tegelijkertijd ook symbool stond, enfin, voor een stuk symbool staat voor wat, hoe mensen naar het anders globalisme kijken. Dus als ze zien in het nieuws, als er een andere globalistische betoging is geweest, zeker in de beginjaren, wat zagen ze meestal? Relletjes, gebroken vitrines, enzovoort. En dus, dat duidt in de eerste plaats daarop natuurlijk. Maar anderzijds ook, de gedachte die er ook achter schuilt is van, wat hebben andere globalisten bereikt? Ze hebben voor een stuk de vitrines of de vensters van het neoliberale huis ingeslagen. Dus het neoliberale huis, het staat er nog min of meer, maar ze hebben het toch voor een stuk de ruiten ingeslagen, het neoliberalisme als beleidsdoctrine mee eigenlijk gedelegitimeerd. Het is er nog altijd, maar de legitimiteit is verminderd. En dus dat is eigenlijk een beetje de boodschap die achter die titel zit.
Wel, de globalisten hebben dan, wat moet dat dit weer positief vinden, het neoliberalisme laten we zeggen, delegitimeert, zoals dat gezegd, dat is een goede woord daarvoor. Uiteindelijk is natuurlijk het klassieke liberalisme teruggekomen, alleen in zijn, zoals we het altijd gekend hebben, bij wijze van spreken, ligt de beweging ook al wel een aantal jaren achter ons. En hebben we toch de indruk dat er ook geen opvolging is, dat het zowel aan het doorbloden is. Okay. Of vergissen we ons erin. Ik zou zeggen, vanuit Antwerpen gezien, in 2009, zouden we toch wel sterk die indruk hebben.
Ja. Nu, ik denk, die titel, Gebroken Vitrines, die slaat dus, zoals Matthias zei, op het feit dat we er wel in geslaagd zijn om dat neoliberale huis te bekritiseren, maar het staat er nog altijd. Nu, vandaag wankelt het een beetje, en als het wankelt, is het eigenlijk eerder omdat het over zwakke funderingen beschikte. Dus niet zozeer omdat wij er actie tegen gevoerd hebben. Dus wat we vandaag zien met die financiële crisis enzovoort, is dat inderdaad tijdelijk de overheid tussen beiden komt om de banken te redden bijvoorbeeld, om eventueel hier en daar een fabriek te redden. Maar eens dat het boeltje terug gestabiliseerd is, wel dan gaat men terug over tot de orde van de dag en gaat men opnieuw die liberale recepten toepassen. Dat betekent dat we er helemaal niet zijn. Tweede deel van uw tussenkomst zegt dat het een beetje aan het doodbloeden is. Nu, wij contesteren dat een beetje in de zin van, het is nu 10 jaar geleden dat het anders globalisme ontstaan is in Seattle. En eigenlijk is dat een beweging die ups en downs kent, maar die er vandaag nog altijd is. Dit jaar nog is er een wereldsociaal forum doorgegaan in Brazilië, 140.000 deelnemers. En eigenlijk met een radicale boodschap. Men begint terug, en dat heeft ermee te maken dat in Latijns-Amerika voor het eerst terug linkse regimes aan de macht komen. Men begint daar terug te spreken over het socialisme van de 21ste eeuw enzovoort. En we zien dat die sociale bewegingen dat thema ook oppikken. Ze radicaliseren een beetje mee. Natuurlijk, dat staat ver af van waar wij hier in België mee bezig zijn. Maar ook hier denk ik toch dat bijvoorbeeld als we het klimaatthema pakken, het thema klimaatverandering is iets dat heel sterk is opgepikt door de anders globalisten. Wel, we zijn vol een bak bezig, ook in België, met initiatieven daar rond te nemen. In Antwerpen, om het dan toch eens vanuit een Antwerpse context te zien, hebben we in de zomer een klimaatactiekamp gehad in de haven van Antwerpen met een 500-tal deelnemers. Dat was niet slecht. En nu gaan we een trein inleggen naar Kopenhagen om daar te gaan manifesteren, net op de 10e verjaardag van Seattle. En daar zijn in een mum van tijd hebben we een trein gevuld, want we gaan met de trein gaan, 700-800 mensen. Dus ik wil het niet opblazen, maar om te zeggen dat het doodgebloed is, dat zou ik toch ook een beetje overdreven vinden.
Nee, het is misschien misschien is het probleem, hè, denk ik, dat die anders globalisten, dat je niet altijd weet, zeker niet als ik denk aan gewone mensen, waar dat ze zitten, wie dat ze zijn, hoe dat je kunt eventueel je bij aansluiten. En dus, ik zal een voorbeeld geven, de acties tegen het BAM-tracé, de heel lange wapper. Ja, zitten daar anders globalisten mee tussen? Ik zou denken van wel, maar die maken zich dan ook niet op die manier kenbaar. Er is zo eigenlijk toch op zijn minst een onduidelijke situatie die denk ik niet zo heel goed is als je een beweging wilt opbouwen of meer dan een beweging ook nog verder wilt gaan en duurzame constructies op poten wilt zetten die de samenleving blijven bekritiseren en fundamenteel bekritiseren.
Ik denk dat dat waar is en dat dat ook iets misschien specifiek Belgisch is. Ja, als je een sociale beweging hebt die voor allerlei organisaties altijd al geweest, arbeidersbeweging, creëerde eigen partijen, vakbonden, mutualiteiten enzovoort. En je ziet ook met de opkomst van het anders globalisme dat een aantal organisaties opgericht zich versterkt hebben enzovoort. In een aantal landen, ik zeg maar in Frankrijk heb je ATTAC bijvoorbeeld, in Latijns-Amerika heb je een hele reeks nieuwe organisaties die ergens, zou ik zeggen, dat anders globalisme belichamen. En dus hier in Vlaanderen of in België zijn we er eigenlijk, moeten we zeggen, niet in geslaagd om echt nieuwe organisaties op te bouwen die dat kunnen belichamen. Er is een poging geweest om ATTAC te vormen. ATTAC blijft relatief beperkt. Je hebt Indymedia die ergens een soort nieuwe organisatie is. En voor de rest heb je eigenlijk een soort anders globalistische identiteit, waar een heleboel activisten, individuen, mensen in de vakbond, mensen in linkse politieke organisaties, zich mee identificeren en die ergens rond bepaalde punten steeds terugkomen. Nu rond klimaatswijziging, anders rond vormen van syndicale strijd enzovoort. En dus het enige wat je wel hebt in België natuurlijk, is het Belgisch Sociaal Forum, dat ergens al die groepen wil bijeenbrengen en identiteit geven. En dan moet je toch zeggen dat die de afgelopen jaren een vrij positieve rol heeft gespeeld. En dus de hoop is dat die een beetje, momenteel is die wat in een dipje, maar dat die daar sneller terug uit geraakt en een nieuw project vindt.
Ja, is nu een parallel met een periode die ik zelf heel intens op meegemaakt heb. De periode voor de val van de muur, in de jaren 80. Dan, en ik hoor uw uiteenzetting over al die verschillende plekken waar de beweging kan in tussenkomen en zich manifesteert, dan had je dat natuurlijk ook. Hè. Dus je had een vredesbeweging, je had een antifascistische beweging, je had syndicaal werk, je had vooral heel veel actie tegen de jeugdwerkloosheid, de scholierencomité's en dat soort van dingen. En dat kwam er natuurlijk ook altijd overal dezelfde mensen tegen. Hè. Dus die zitten er aan de klachtsgroep en die worden eigenlijk altijd op dezelfde plekken. En natuurlijk had ook mensen specifiek aan een bepaalde beweging gekoppeld worden. En dan natuurlijk hadden de mogelijkheid om aan te sluiten bij een aantal partijen. En jongere organisaties van die partijen. Hè. Maar dat mocht dat als je dus actie wou verdiepen en ook theoretisch onderbouwen en breder gaan zien en toekomstgericht enzovoort, ja, dan weet je lid van het CIW enzovoort. Hè. Als je een beetje dom wordt, dan weet je lid van de jeugd of zo. Hè. Maar de intelligente mensen gingen allemaal bij het CIW. En daar hadden dan de mogelijkheid om u te organiseren enzovoort en samen na te denken en dat. Dat mis ik nu vandaag bijna volledig. Hè? Tenzij ik slecht informeerd ben en tenminste heel hard onder de grond bezig zijn, maar ik zie daar dus niks aan. Hè? Ja.
Wel, allee, ik denk als we het gaan vergelijken met de periode voor de val van de muur enzovoort, dan moet je in de eerste plaats zien dat er een enorme terugslag geweest is. Dus ik denk dat een heel aantal bewegingen sterker stonden, laten we zeggen, jaren 70, een stuk in de jaren 80, en dat we dan vooral een enorme terugslag van de sociale bewegingen zien. De val van de muur is daar zo'n beetje een kenterpunt. Heel belangrijk symbolisch politiek moment, meer dan symbolisch. En we zien een echte terugslag van de linkerzijde. En als het anders globalisme eigenlijk iets betekent, dan is het precies een poging om 10 jaar na die val van de muur, in 1999, voor het eerst terug een boel bewegingen uit hun één thema te trekken om terug samen actie te gaan voeren en samen verbanden te gaan leggen tussen al die thema's en samen te bouwen aan een gemeenschappelijke kritiek op het neoliberale kapitalisme. Dat is eigenlijk, samen met het feit dat het op internationaal niveau gebeurde, is dat eigenlijk het belang van de anders globaliseringsbeweging geweest in die periode. Dit gezegd, denk ik dat, dat het altijd zo zal zijn dat er aan de ene kant sociale bewegingen zijn en dat er aan de andere kant politieke organisaties zijn die eigenlijk een stuk verder gaan, die een veel afgeronder programma proberen te hebben enzovoort. En dat zal ook in de toekomst zo blijven. Dus in die zin hoeft aan dat schema volgens mij niet zo heel veel te veranderen. Ik denk dat we aan het doen zijn, of wat dat de betekenis van het anders globalisme is geweest, is net om na die enorme terugslag eigenlijk terug aan een heropbouw te beginnen.
Ik heb toch een vraag ook voor jullie beiden. Wat mij opviel, en ik heb die periode natuurlijk samen met jullie meegemaakt, dat het heel moeizaam was om de traditionele arbeidersbeweging, de vakbonden, ik herinner mij betogingen die apart waren, die van Gent, van Laken enzovoort, dat er geen relais was tussen de nieuwe sociale beweging in de gender-socialistische beweging vervet zitten en de klassieke traditionele arbeidersbeweging terugport nog tenminste de motor van maatschappelijke verandering.
Wel, dat is maar gedeeltelijk waar, denk ik, omdat er is wel degelijk een convergentie geweest, bijvoorbeeld binnen de sociale fora, zowel op Belgisch niveau als mondiaal, waar dat plaatsen waar dat de traditionele vakbonden, de grote vakbonden, met die nieuwe organisaties en activisten samenkwamen en ergens gemeenschappelijke perspectieven uitwerkten. Dus je hebt daarnaast wel degelijk ook een aantal mobilisaties gehad. Je hebt zelf gezegd wat dat in Laken gebeurde. Dat gebeurde toch ook wel in overleg. De ene dag had je een grote vakbondsbetoging, de volgende keer de anders-globalistische actie. Maar anders-globalisten waren er ook wel bij op de vakbondsbetoging. Ja. En dus dat was toch ergens wel een belangrijk moment toen in 2001 van convergentie van die bewegingen. En dus momenteel, hoe zou ik zeggen, lijkt het erop of dat de vakbonden hun engagement of hun identificatie met anders globalisme in België toch wat verminderen. Maar ik denk dat het duidelijk gaat zijn dat eens dat zeg maar, het soberheidsbeleid opnieuw begint na deze crisis, dat er verzet gaat zijn, dat er opnieuw nood gaat zijn aan het soort internationale netwerken die het anders globalisme heeft proberen te creëren. En dus dat dwarsverbanden tussen verschillende thema's, het sociale, het klimaatthema, opnieuw gelegd gaan moeten worden. En dus dat hetgeen wat het anders-globalisme eigenlijk probeerde op te bouwen, dat dat nog altijd meer dan ooit zijn bestaansreden heeft vandaag.
Ik wil daar trouwens aan toevoegen dat de ene vakbond de andere ook niet is.
Ja,
enzovoort.
Dat is een Belgisch probleem.
België hebben we twee hele grote geïnstitutionaliseerde vakbonden. Dat heeft zijn voordelen.
Middenveld,
dat heeft zijn voordelen, omdat er heel veel mensen gesyndicaliseerd zijn enzovoort. Daar gaat een enorme kracht van uit. Maar aan de andere kant zien we ook dat het soms minder makkelijk of minder soepel is om in te spelen op nieuwe evoluties. We zien in Frankrijk bijvoorbeeld, dat is toch maar een buurland van ons. Daar zien we vakbonden die veel sneller en veel zonder...
veel kleiner zijn.
Veel kleiner zijn, maar dan ook veel sneller die stap zetten naar nieuwe allianties enzovoort. En dus in die zin moeten we altijd, denk ik, ook een beetje los proberen te komen van onze specifieke Belgische situatie. Die is belangrijk, maar we moeten het toch ook een beetje op zijn minst Europees bekijken enzovoort. En dan zien we dat er heel verschillende ervaringen zijn nu op de lange termijn. Zal die alliantie mogelijk zijn? Zojuist hadden we nodig zijn. Zojuist hadden we een debat. En daar werd er dan gezegd, ja, want we zien dat eigenlijk bij alle grote mobilisaties de vakbonden het gros van de manifestanten leveren. Wel, dat is waar. Maar daartegenover stel ik dat bij een aantal heel belangrijke mobilisaties, bijvoorbeeld in Seattle, het ook kleine groepen radicale activisten waren die een boel op gang getrokken hebben en die zich dan heel sterk ondersteund voelden door die vakbonden. Dus de bevruchting kan echt wel wederzijds zijn. En ik denk dat we ook wel, hoe moet ik zeggen, die anders-globalistische avant-garde nodig hebben om af en toe de boel een beetje aan de boom te schudden.
10 jaar geleden, we hebben het er gehad over, nu is het ondertussen al veel gebeurd. Is het ook zo dat bijvoorbeeld nu over die vakbonden, dat een aantal mensen uit de anders-globalistische beweging een plaats gevonden hebben, bijvoorbeeld in de vakbonden. En zoals dat het ook bij ons het geval is geweest, dat we vandaag veel mensen tegenkomen die nog altijd actief staan. En die op allerlei plekken zitten, bijvoorbeeld in de syndicaten enzovoort. En dan een rol spelen en op die manier heel nuttig kunnen zijn voor toekomstige bewegingen en periodes van actie enzovoort.
Ja,
Is dat
Ja, weet je, zolang dat ze vandaag, als ze 10 jaar geleden anders globalist waren en vandaag syndicalist, is dat eigenlijk een prima evolutie en kunnen we er niks op tegen hebben. Er zijn ergere
parcours. Ja, maar bedoel, is dat ook een fenomeen dat je die mensen, dat je ziet dat er veel mensen zijn die een rol gespeeld hebben, dat ze lading gaven aan die acties toen,
ja,
dat ze nu een plaats gevonden hebben. Bijvoorbeeld, in de arbeidersbeweging?
Die voorbeelden zijn er, maar ik zou nu niet zeggen dat dat echt een algemeen gegeven is. Maar die voorbeelden zijn er wel. Nu, een van mijn conclusies na 10 jaar actief te zijn in die beweging, omdat het nu toch over die verhouding tussen grote organisaties gaat, soms ook grote NGO's, en de radicalere vleugel ervan. Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd dat je eigenlijk radicale, ongebonden activisten ook nodig hebt om op de juiste momenten de dingen in beweging te kunnen zetten, zonder al te veel beslommeringen rond is dit wel goed voor onze lobbystrategie en dat soort van dingen, wat gaan onze politieke vrienden daarvan denken. Hè, mensen die gewoon op zeker moment zeggen, we gaan ervoor en we doen het.
Ja. U hebt het woord laten vallen, politieke vrienden. Mijn vraag van 1 miljoen euro is voor de Enschedebalisten altijd, wat is het politieke verlengstuk? Welk is het politieke vehikel? Want dat is de crux. Er is een discussie, ik herinner mij een discussie van een aantal jaar geleden met Francine Mistrum, u niet geheel onbekend, over wat de postkapitalisten, de reformisten, nou, ik weet het allemaal niet, hoe zit die verhouding ideologisch? Dat is vraag 1, zullen we maar zeggen. En hoe zit het dan de vertaling naar politieke conclusies op Europees vlak bijvoorbeeld? Want we zien initiatief van de NPA, Paul Frankrijk vermeld, waar een hele organisatie zich totaal omvormt. We zien het recente succes van de linkspartij in Duitsland, kun je een discussie over voeren, hoe dat in elkaar steekt, maar 12% is niet minder. Hè? Dus hoe de politieke vertaling, het politieke verlengstuk, en ja, het belangrijkste is de ideologische vraag. Welke oriëntatie?
Wel, de facto zijn er eigenlijk verschillende politieke verlengstukken of verschillende pogingen geweest in verschillende landen om een politiek verlengstuk te geven aan die beweging. En voor een stuk, en dat is wat we ook in ons boek beschrijven, is het nu tijd om daar de balans van op te maken. Bijvoorbeeld, een voorbeeld is Rifondazione Comunista in Italië, die zich bij het begin volop in die beweging heeft geïnvesteerd, een heel positieve rol heeft gespeeld om die te verbreden, om die te radicaliseren. Genua bijvoorbeeld zou niet mogelijk geweest zijn. Dus de grootste Europese anarcho-globalistische manifestatie met 300.000 mensen zou niet mogelijk geweest zijn zonder de investering van Rifondazione Comunista. Na een tijdje heeft die partij van koers gewijzigd, is die in de regering gaan zitten met Prodi, hebben die eigenlijk een soort variant van het neoliberaal beleid uitgevoerd en ze zijn daarvoor radicaal afgestraft. Dus ze zijn uit het parlement verdwenen en dus zo zijn er nog een aantal andere reële ervaringen van de politieke verlengstukken van het anarcho-globalisme op te sommen. Een ander voorbeeld is Lula en de PT, die dan nog wel veel steun heeft, maar ergens ook niet de agenda van het anarcho-globalisme heeft kunnen waarmaken. En dus er is ergens binnen die anarcho-globalistische beweging een discussie over de oriëntatie van de beweging en van haar politieke verlengstukken. En je hebt verschillende mogelijkheden. En dus de twee grote polen die tegenover elkaar staan, dat is enerzijds Lula, het sociaal-liberalisme, een soort variant op de neoliberale politiek. En anderzijds partijen die een duidelijkere breuk voorstaan met het neoliberalisme en zelfs met het anticapitalisme. En genoemd NPA in Frankrijk, maar in Latijns-Amerika bijvoorbeeld heb je een heleboel partijen, maar zelfs regeringen, die die breuk ook willen maken, of tenminste in woorden. En dus ik denk dat dat een belangrijk debat is dat verder gaat gevoerd worden de komende jaren.
Wat wij in het boek zeggen is, toen het startte, het anarcho-globalisme, was er een sterke breuklijn tussen aan de ene kant sociale bewegingen en aan de andere kant politieke partijen. Vandaag de dag kan je eigenlijk zien dat de breuklijn dwars door die twee loopt. Dat het eigenlijk dwars door de sociale bewegingen en dwars door de politieke partijen loopt. Aan de ene kant heb je inderdaad eerder mensen die een stuk meegaan in dat neoliberaal beleid, maar er de harde kantjes willen afdoen, laten we zeggen. En aan de andere kant heb je zowel bewegingen als politieke actoren die eigenlijk voor een duidelijke breuk daarmee staan. En eigenlijk, die opdeling is zinvoller, laten we zeggen, dan de opdeling, de een beetje artificiële opdeling tussen sociale beweging en politiek.
Hoe zo nou?
Ja, ik ben...
Helemaal.
Miljoen, hè? Nee. Wat ik belangrijk vind altijd is om terug te koppelen op de situatie hier. Hè, met de, is er, om terug te komen op die politieke verlengstuk, is er in België en dan in het Nederlands taalgebied van België, een beweging, een politiek verlengstuk dat zich vormt momenteel? Of, en kunnen we daar een zekere vorm van optimisme over? Of is het integendeel zo dat er eigenlijk niet echt iets gebeurt en dat het allemaal niks voorstelt en dat er wel mensen zijn die proberen, maar eigenlijk niet goed weten wat ze moeten doen?
Ik wil erop aanvullen, je hebt de campagne met de verkiezingen gezien van de PVDA met hun clowns-circus-artiesten. Ze hebben veel airplay gekregen, media, je hebt er zelf artikels over geschreven, nog nooit gezien, pagina groot in de Standaard, interviews bij Farah, noem maar op, Ter Zake enzovoort. En toch komt dat niet van de grond, een soort links-regime. Aan met de vraag van de volgende
spullen. Wel, eerst iets anders nog. Dus je hebt in België verschillende keren serieuze, brede debatten gehad en pogingen om tot een alternatief links te komen. En dat was steeds na periodes van belangrijke sociale strijd. De strijd tegen het globaal plan in de jaren 90, dat leidde tot Gauchonie enzovoort. Dan had je bijvoorbeeld het Generatiepact, pogingen om tot het Comité voor een andere politiek te komen in Vlaanderen. En dus dat zijn ergens sleutelmomenten, denk ik, om ja, iets nieuws te creëren, een debat op te starten over de vorming van een linksalternatief. En dus wat dat we eigenlijk, de periode waar dat we nu voor staan, zou eigenlijk opnieuw zo'n periode kunnen zijn. Dus je hebt nu die crisis gehad, de regering is intussen gekomen in de economie, maar die gaan de kortste keren opnieuw een soberheidspolitiek beginnen voeren, loonmatiging beginnen doorvoeren, beginnen snijden in de uitgaven. Snijden in de sociale zekerheid. Dus dat gaat ergens opnieuw verzet en protest genereren vanuit de arbeidersbeweging hier in België, onvermijdelijk. En dus denken we dat we er goed aan doen om ons voor te bereiden op dat debat, dat we in die beweging tussenkomen met die boodschap van er moet een alternatief komen ter linkerzijde. Dus ik denk dat er op dat vlak mogelijk de komende jaren mogelijkheden zijn. Dus er zijn een aantal bestaande politieke organisaties in België en Vlaanderen die werken aan zo'n politieke kracht. En dus ik denk dat we er alle belang bij hebben om met al die groepen die de breuk voorstaan met het neoliberalisme, de groepen die links van de Groenen en Sociaaldemocratie staan, daar ergens banden mee aan te knopen en een discussie op te zetten over zo'n alternatief. De PvdA is de grootste, zoals gezegd. En dus dat betekent ook dat ze de grootste verantwoordelijkheid hebben om initiatieven te nemen, om al die krachten samen te brengen die nodig zijn om iets geloofwaardigs te maken. Want de PvdA staat er, maar heeft niet voldoende electorale kracht om het politiek verlengstuk te kunnen zijn van die sociale strijd. En dus is er iets breder nodig. En dus is het aan ons om die krachten die er zijn, de PvdA die er is, te interpelleren om breder te gaan.
De NPA à la Flamand.
Maar het, ik moet wel zeggen, het blijkt wel een lange weg te zijn enzovoort. Dus dat moeten we ook helemaal niet wegsteken. Dus de situatie is helemaal niet gemakkelijk in België. Er zijn inderdaad al vele pogingen geweest. Tot nog toe hebben ze niet voldoende opgebracht. En ik denk dat we eigenlijk in België één blij moeten zijn met alles wat dat er goed gaat. Dus dat betekent dat elk klein gevecht op politiek of sociaal vlak dat goed uitdraait, dat dat een bouwsteen is om mee te nemen, om te bouwen aan iets. Dat betekent dus ook dat we af moeten stappen van oude sectaire praktijken waarin dat je zegt, ik weet van A tot Z hoe het moet, hè, maar in de praktijk lukt het dan nooit. En dat we eigenlijk eerder goede banden moeten hebben met iedereen die op dat terrein actief is. We kunnen ons op dat vlak eigenlijk geen verdeeldheid permitteren.
een thema dat nooit gebruikt, in verschillende publicaties aan bod gekomen is, het andere boek op deze editie. Dat is de media. Er zijn een aantal mensen die daar behoorlijk cynische gedachten over hebben. Hè? Bijvoorbeeld Jeff Lambrecht, die heeft hier uitgebreid uitgelegd hoe erg dat wel gesteld is met die media. En hoe dat die eigenlijk een pensée uniek brengen op een heel commerciële manier. En dat je dus ziet dat er eigenlijk geen echt debat niet meer is. Hè? Dat daar geen ruimte voor gemaakt wordt, hè, omdat toch enigszins publiekelijk of voor meer publiek te doen. Is dat niet een heel zegt een extra probleem waar je mee zit, dat je en hier denk ik in Vlaanderen dat het uitgesproken nog erger is dan op veel andere plekken, dat je dus naar het publiek toe werkt dat zeer slecht geïnformeerd is. Eigenlijk zich de vraag ook niet stelt of dat een andere wereld mogelijk is en dat soort van dingen. Compleet niet gepolitiseerd is, compleet de geschiedenis niet kent en zoveel.
Ik vind dat we daarover genuanceerd moeten zijn. Dus er is zeker een soort verkleuteringsproces in de media, een soort daling van het niveau van het maatschappelijk debat in de media. En dus dat is zeker mede veroorzaker van een aantal problemen, maar je kunt het ook niet enkel op de media steken. Dus ik vind, als je zo van die formats hebt van in 16 seconden moet je boodschap brengen op de televisie, het moet voor ons als linkse mensen, als andere journalisten, even moeilijk of even gemakkelijk zijn om onze boodschap te brengen in 16 seconden, als dat het is voor een neoliberaal of enzovoort. Dus ik vind dat we daarover genuanceerd moeten zijn. Ook als je ziet, als er acties zijn, dan hebben die soms ook wel echt media-aandacht gehaald. Voor een stuk is het anders globalisme, zeker in zijn beginjaren, ook een beetje een soort creatie geweest van de media. Dus vooral, ze zoomden natuurlijk in op het geweld, omdat dat sensationeel was. En dus dat heeft specifieke problemen met zich. Maar dat maakt het ook wel mogelijk om, hoe zou ik zeggen, om dat anders globalisme, om dat protest zichtbaar te maken. Nu, een van de belangrijke dingen die het anders globalisme ook heeft meegebracht, dat is de boodschap, creëer uw eigen media. Dus mediaactivisme is een van de belangrijkste aspecten geweest van die beweging. Mensen hebben in die media beginnen opzetten. Mensen hebben eigen vormen van media gaan ontwikkelen, zelfs televisie, radio. Als je nu ziet bijvoorbeeld in Latijns-Amerika, wat er bestaat aan alternatieve vormen van media, televisie, radio, geschreven pers, eigenlijk vanuit protestbewegingen, dan is dat eigenlijk vrij indrukwekkend. En ik denk dat we daar ook veel positieve boodschappen uit kunnen halen van hoe het anders kan.
Hier bijvoorbeeld in Velde, je hebt Radio Centraal, maar er is niet echt zoveel meer, hè. In de groep van Radio Centraal is de enigste nog alternatieve zender in het Nederlands taalgebied. Die andere zenders die dan wel eens genoemd worden, bijvoorbeeld Scorpio, dat is eigenlijk, mag ik niet, het is een beetje niet wat te zeggen, maar eigenlijk even gewoon de VLD-zender. Dat is dus, dat staat heel ver af van waaruit wij in de tijd begrepen onder een alternatief medium. Hè. Als je ziet, in de scholen bijvoorbeeld, ik heb zelf veel projecten gedaan in scholen de laatste 10, 15 jaar. Dan zie je dus een enorme achteruitgang. Zeker als we het hebben over de technische en de beroepsscholen, in vergelijking met de jaren 80. Ik herinner me in de jaren 80 scholen waar kinderen en jongeren naartoe gingen, alleen maar om de kindervergoeding te trekken. Dus we hadden daar niks van onderwijs nog echt functioneerde. Die leerkrachten die je mist, maar die leerlingen waren uitgeblust, die zagen het niet zitten, hè, die gingen heel lang de kloot uit enzovoort. En wel, ook daar vonden gaan mensen, die discuteerden over alle mogelijke politieke onderwerpen, die naar de betogingen gingen, die actief waren enzovoort. Hè. Vandaag is het echt ondenkbaar dat je naar een technische beroepsschool gaat en dat je die mensen bijvoorbeeld ook toevallig tegenkomt op een actie van de Anders Globalisten. Hè. Nu, in de tijd hebben we misschien wel wat successen gehad, dat is interessant, maar uiteindelijk is het bilan heel negatief, hè? Dus dat was allemaal niet genoeg. Als ik dan de situatie nu zie, om iets op te bouwen dat echt de wereld gaat veranderen en het kapitalisme gaat breken, dan maak ik blijkbaar wel, ik stel me er wel vragen bij van hoe moeten we dat hier aanpakken. Hè? En over die media van die 16 seconden ben ik niet helemaal niet akkoord. Ten eerste, is het brengen van platte boodschappen veel makkelijker dan een boodschap bij inhoud. En hetgeen wat er in de media gebeurt, dat is dat de neoliberale of liberale boodschap permanent gebracht wordt. Mm-hmm. Niet in 16 seconden, maar gewoon 24 uur op 24. En ook in soaps enzovoort. Hè. Dus, en zelfs het sportnieuws. Als je ziet wat al gezegd wordt, als je vergelijkt met wat er vroeger vaak gezegd werd. Hè, dat heeft allemaal, hè, dus een wielerwedstrijd. Ja, dat duurt uren, dat wordt volledig uitgezonden, dus die journalisten die hebben niks te doen. Die moeten wel zieveren en zieveren. Maar ja, en wat vertellen die dan in die tijd? He, dat is dus, dat kan allemaal, dat is niet onbelangrijk. He, want als die bepaalde dingen zeggen die de mensen prikkelen en tot nadenken aanzetten, dat is dat dus heel wat anders dan dat die daar allerlei boutades over de samenleving verkondigen die bevestigend zijn voor onze rechtse en bekrompen enzovoort maatschappij. Hè?
Maar dat klopt, maar in die zin zijn de media ook gewoon deel van de maatschappij.
Uiteraard. Dat moet niet anders zijn.
Een beetje een uitdrukking van hoe het er in de maatschappij aan toe gaat. Dus in die zin moeten we ergens roeien met de riemen die we hebben. We kunnen twee dingen doen, denk ik. Eén, wat Matthias al zei en waar dat jullie mee bezig zijn, namelijk alternatieve media proberen op te bouwen. Hoe moeilijk dat dat vandaag ook is. Maar aan de andere kant, en daar ben ik het voor een stuk wel met Matthias eens, we moeten ook gewoon zorgen dat we, als we in plaats van een klaagzang op de media af te steken, kunnen we ons beter de vraag stellen, hoe kunnen wij dingen doen om daar een plek in te verwerven? En dan bijvoorbeeld zou ik twee voorbeelden aanhalen. Het klimaatactiekamp dat we in Antwerpen hier gedaan hebben, heeft eigenlijk veel media-aandacht gehad, omdat we heel creatieve acties gevoerd hebben. Hetzelfde geldt voor het gevecht tegen de Lange Wapperbrug in Antwerpen. Je kan allerhande kritieken uiten enzovoort, maar waar onder andere Wim van Hees en zijn kompanen in geslaagd zijn, is om daar een issue van te maken. En misschien is dat iets waar dat wij zelf ook een achterstand in hebben, waar dat wij eens moeten over nadenken van hoe kunnen wij onze acties zo organiseren, onze boodschap zo formuleren, dat we toch kunnen inbreken in die media en dat we daar toch een plek in hebben. Dat is meer ons huiswerk om te maken, denk ik, dan puur ja, die klaagzang op de media. Ja, daar zit je niet zoveel mee op.
Inderdaad, maar je moet ook dingen analyseren en proberen oplossingen te bedenken.
Maar daar ben ik het mee eens, hoor. Uw analyse kan ik onderschrijven, hoor.
En ze dan misschien toch wel even opmerken dat de oude discussie over Erbaris Eerdsfront en Volksfront, wel, we hebben nu het staat van de Lange Wapper in dat soort van dingen gaan, en veel bewegingen eigenlijk in Volksfront, politiek. Dus Luna van Kempenhout is ook tegen...
Dat is waar, maar bijvoorbeeld Wim van Hees is iemand met wie dat ik eigenlijk heel aangenaam heb samengewerkt rond dat klimaatactiekamp. Hij komt eigenlijk niet uit een linkshoek. Dat is inderdaad een
reclamebureau.
Een reclameman. Maar wat mij bij Wim wel is opgevallen, is dat hij doorheen dat gevecht dat hij voert tegen die Lange Wapperbrug wel redelijk snel... duidelijk is geworden wie zijn politieke bondgenoten daarin zijn en dat hij toch, wanneer dat er actie moest gevoerd worden, nogal snel uitkwam bij de linkerzijde enzovoort. Dat hij ineens bijvoorbeeld telefoon krijgt van, ah ja meneer Van Hees, u gaat spreken op het klimaatactiekamp van de politie, zeggende van, ja dat is toch wel een probleem, organiseert u dat mee enzovoort. Dus ik heb de indruk, als ik dat gevecht bekijk, dat er eigenlijk alle klassieke elementen van een sociale strijd in zitten en dat er een opheldering is doorheen de strijd. Maar goed, nogmaals,
Een klimaatactiecamp, je hebt het al laten vallen. Maar je hebt natuurlijk, kom je dan niet in paradoxen terecht met de arbeidersbeweging? Denk aan Opel.
Ik wil er graag nog één dingetje aan toevoegen. En dan mag voor mij Matthias nog eens het woord nemen. Maar we hebben inderdaad actie gevoerd toen. Nu, het is maar één van de thema's die momenteel hoog op de agenda staan. Maar we hebben toen een ganse week in Antwerpen actie gevoerd. Alle activisten die daar aanwezig waren, het was een duidelijk anticapitalistisch klimaatactiekamp, waren het eens dat we geen actie moesten ondernemen tegen die autofabriek. Integendeel, dat we moesten banden leggen. En we hebben dat ook gedaan met die syndicale delegatie enzovoort. En op het moment dat we bijvoorbeeld de kolenoverslagplaats van de Antwerpse haven hebben stilgelegd, kwamen we natuurlijk oog in oog te staan met mensen die daar werken, die een job daar hebben. En die zeiden van, jullie gaan onze job toch niet afpakken. Wel, als je op dat moment kan uitleggen aan mensen van, kijk, aan de andere kant van het water gaat men een nieuwe steenkoolcentrale bouwen. Hè, eventueel in 2011, 2012. Vinden jullie dat een goed idee? Of kunnen we niet beter een ander soort van jobs creëren? Wel, dan ben je eigenlijk redelijk snel aan de praat met die mensen. En heb je die redelijk snel mee in een strijd voor een ander soort van samenleving. Nu, ik wil het daarmee ook niet te makkelijk afschilderen, maar feit is wel dat de uitdaging heel groot is om de arbeidersbeweging en de milieubeweging samen te brengen, want als die verdeeld zijn, wel, dan gaat een derde hond met het been lopen, denk ik.
Matthias? Ik ben het daar natuurlijk mee eens, dus ik denk natuurlijk, evokeert een heel belangrijke kwestie, Opel. En daar is het niet zo gemakkelijk om op een heel onmiddellijke manier tussen te komen, op een manier die het sociaal en het ecologisch met elkaar verbindt. Dus je kunt natuurlijk propaganda voeren voor het idee dat eigenlijk dat bedrijf zou moeten in publieke handen genomen worden en dat dat omgevouwd zou moeten worden tot een fabriek die, ik weet niet, trams of publiek transport maakt. dat is natuurlijk een boodschap die je kunt brengen en waar rond dat je een debat kunt opzetten en waar rond dat je, denk ik, ook gehoor kunt vinden bij de arbeiders. Maar dat is natuurlijk één zaak. Een andere zaak is om daar nu concreet een punt van te maken en een strijd te voeren die je kunt winnen. En dus op dat vlak is het nog, hoe zou ik zeggen, hebben we nog een heel proces te gaan. Van,
maar het uitgangspunt is, als mensen een job dreigen te verliezen, wel, dan moeten we die verdedigen.
Absoluut.
En dus, ook al is dat een vervuilende job, de eerste instantie is, in eerste instantie moeten we dan ervoor zorgen dat de mensen hun inkomen behouden en dat we met die mensen in debat kunnen treden over hoe dat we, hoe dat we samen naar een andere maatschappij kunnen gaan.
Ja, we kunnen dat nog. Ik vind dat we er beter dan muziek gaan we er gewoon verder over doen. Is dat niet iets dat we, denk ik, een heel belangrijk thema, een andere samenleving. Eigenlijk vind ik, als ik terugblik op de verschillende periodes, ja, die in de val van de muur, wat een heel problematisch gegeven is, ook een kwestie van innoveren. Je zegt, ja, Latijns-Amerika, dat geeft terug zuurstof. Ze hebben er natuurlijk klaar voor om die debatten te gaan voeren. Dat is eigenlijk toch essentieel. Maar ook daarvoor dus, hadden we een heel theoretische aanpak van hoe dat we ons eigenlijk moesten opbouwen. En allerlei dingen. En bewegingen steunen en een deel van uitpakken. En gaan we doen, heel de ABC. Maar de echte discussie van, zijn we voor een gesocialiseerde economie of zijn we voorstander van een kapitalisme? En de verre de nadelen van de kapitalisme. Als je dan ziet, de verdelen, haha. Dus alleen maar meters die verkondigd worden. Bijvoorbeeld 95% van de mensen op zijn minst doen niet aan concurrentie. De kapitalisten zeggen dat wij concurrerende beesten zijn. De mensen doen een job. Die hoeven geen goed doen, die hoeven geen een aangename job meestal. Maar concurreren, dat doen zelfs middenstanders niet. De drie cafés naast elkaar, die concurreren niet, hè? Die hebben meestal lang om hier de samen te werken enzovoort. Dus heel dat, ik kon niet uit, ik heb op deze keer dat ik te veel uit had, maar heel dat fundamenteel gegeven van, ze hebben een liberale kapitalistische economie of een gesocialiseerde economie, dat zijn dan discussies op een heel concrete manier gevoerd. Dat echt gaat over de mensen in hun leven en over de duurzaamheid van producten en dat soort van dingen. Is dat niet iets om meer aandacht aan te besteden en de mensen er daarvan bewust te maken? Dat bijvoorbeeld een lamp ecologisch kan zijn en nooit hoeft kapot te gaan. En dat je dus dan veel minder lampen moet produceren en dat je dan niet heel de wereld lampjes kunt geven. En niet alleen in de rakenlanden, maar vooral kwistig met verlichtingen omspringen. Zo aandeloos is dat natuurlijk. Hè.
Ik denk, als er één verdienste is van het anders globalisme, dan is het toch, denk ik, om dat soort ideeën of dat soort debatten te hebben gevoerd, dat soort ideeën te hebben verspreid. Dus ik denk, het slogan van het anders globalisme in het begin was, een andere wereld is mogelijk. Dat was eigenlijk een heel duidelijk statement van, we willen een andere maatschappij. En dan begint het debat over hoe dat het er mag uitzien enzovoort. Maar dat soort debatten vonden gewoon niet plaats in de periode daarvoor. In de jaren 90 had je dat soort, die ideeën, die debatten vonden niet plaats. En dus, het blijft ook niet bij debat. Je hebt ook experimenten, niet dicht bij huis natuurlijk, maar bijvoorbeeld, ik zeg maar, in Venezuela wat er daar aan het gebeuren is, is precies wat dat je nu beschrijft. Uitgaande van de concrete levens van mensen, proberen veranderingsprocessen in gang te zetten die voorbij het kapitalisme gaan. Je hebt sinds 2006 een hele, een wet in Venezuela die probeert het oprichten van consejos comunales, dus een soort wijkraden, gemeenteraden, te stimuleren. En dus duizenden van dat soort raden bestaan over heel Venezuela. En dat zijn ergens gemeenteraden van een speciale soort die ook economische functies opnemen, die bepaalde publieke dienstverlening op zich nemen, die de wijken reorganiseren, die zorgen voor riolering enzovoort. En dus je hebt ergens, hoe zou ik zeggen, experimenten van het veranderen van levens van mensen op een concrete manier, binnen een kader natuurlijk van een overheid die probeert, van een regering die probeert een breuk te maken die daar nu nog niet volledig in slaagt, maar partieel de breuk maakt met het kapitalisme. Maar hier ergens, je hebt daar ergens processen van experimenten. En dus ik denk dat
participatieve democratie doet u
ook. Ook bijvoorbeeld in Porto Alegre. Dat zijn toch belangrijke elementen die, ergens, daar is een ideologische achtergrond aan, maar dat is ook heel praktisch en heel concreet en heel reëel. En dus ik denk in die zin, als er één belangrijke bijdrage is van het anders globalisme, dan is het toch dat, denk ik.
Maar in Vlaanderen staan we zover niet natuurlijk vandaag de dag. Dat is heel duidelijk. Dus in die zin is het heel belangrijk om die boodschappen proberen te verspreiden. En heel af en toe gebeurt dat wel eens. Ik bedoel, ik vind het nog altijd een interessante zaak als bijvoorbeeld Erik de Bruin op ter zake komt en zegt van kijk, laten we de energiesector in publieke handen nemen. Dan denk ik, bravo Erik de Bruin, dat er iemand is die dat eens op de tv zegt. Hetzelfde geldt voor de bankencrisis. Als de bankencrisis aan de gang is en ernstige economen afkomen met een voorstel om bad banks te maken enzovoort, hè, waar dat we dan alle rommelkredieten in gaan steken, wel, dan is het belangrijk dat we af en toe eens kunnen laten horen, nee, we hebben geen bad banks nodig, maar good banks, openbare banken, coöperatieve banken en dat soort van dingen. Maar alleen in België, ja, is dat druppelsgewijs dat we die boodschap erdoor krijgen. En zoals ik al zei, elke keer als dat lukt, maken we een punt. En we zouden moeten proberen om er toe te komen om dat vaker te doen.
Dus de minste die vermijden is een...
Wel, we moeten roeien met de riemen die we hebben. En bijvoorbeeld, we hebben nu het boek Gebroken Vitrines, de Anders Globalisten 10 jaar na Seattle geschreven. En dat is ook weer een poging om dergelijke voorstellen een beetje bredere verspreiding te geven enzovoort. Dat is een van de redenen waarom dat we ons boek geschreven hebben natuurlijk.
Ja, en dat wordt dan op 4 miljoen exemplaren gratis uitgedeeld.
Van de fabriekspoort.
Wel, dat zou een andere wereld is mogelijk, maar voorlopig is het gewoon in de boekhandel te koop. Het kost €12, dat is niet zoveel voor een boek van 170 pagina's. En we hopen natuurlijk dat we het op heel veel plaatsen mogen voorstellen enzovoort. Maar de 2 miljoen zal net niet haalbaar zijn, denk ik.
Hoe zit het met allemaal de beweging? Ik denk aan Attack en zo. Er zijn toch allemaal bewegingen ontstaan in dezelfde periode? Hoe is die verhouding? Of is die vraag hier al gesteld? Ik weet het niet.
Eigenlijk hebben we het al over gehad, straks.
Ik zag hier Erik Goeman rondlopen. Dus,
Wel, hij heeft ook ons het voorwoord geschreven van ons boek, Erik. Dus we hebben daar een hele goede verhouding mee. Dus
al die bewegingen onderling, vroeger had je het Belgisch Sociaal Forum, misschien is het er nog. Hoe zit dat nu?
Daar kan David meer over zeggen dan ik.
Nee, maar het is er nog. Belgisch Sociaal Forum is er nog. Attack is er nog. Indie Media is er nog. Al die dingen die toen gecreëerd zijn, die zijn er nog. Dat is een goede zaak. Ook het Europees Sociaal Forum is er. Het Wereld Sociaal Forum enzovoort. Eigenlijk een van de grondstellingen uit ons boek is dat we in de laatste 10 jaar van alles hebben opgebouwd. En dat we nu met dat arsenaal aan dingen die we opgebouwd hebben, eigenlijk een nieuwe stap moeten zetten en duidelijkere politieke keuzes moeten maken. Want daar heeft het de laatste tijd een beetje aan ontbroken, denk ik.
Heeft het ook niet mee te maken dat als ik de geschiedenis terugkijk, dat daar allemaal zelfverklaarde woordvoerders, ik gebruik een stoute term van personaliteiten, die op die wereldforum hoppende mensen, die daar dan speeches komen geven voor verschillende fora, dat daar een probleem is met legitimering en representativiteit van zo'n personaliteit. Dat dat een beetje toch wel inherent is aan...
Wel, ik denk dat dat onvermijdelijk is dat je dat soort fenomenen hebt. Ik vind wel, wat het anders globalisme betreft, dat eigenlijk de hele reeks van personaliteiten die er waren, zou ik zeggen, vrij breed gingen. En alle posities of alle stromingen die in het anders globalisme aanwezig waren, hadden ergens hun publieke vertegenwoordigers, van een anarchiste met iemand als Antonio Negri, tot zeg maar de socialistische linkerzijde, tot heel gematigde NGO's. En dus had je ergens, hoe zou ik zeggen, ik vind persoonlijk dat het niet is dat die personalisering ergens het democratisch gehalte van de beweging of de diversiteit, het pluralisme van die beweging heeft onderuit gehaald. Integendeel, ik denk dat dat heel veel bijzonder interessante debatten heeft opgeleverd en die ook helpen om een aantal zaken uit te klaren. Ik denk dat je niet zonder woordvoerders of personaliteiten kunt, dat is een normaal gegeven in een beweging. En dus ik denk dat dat relatief niet zoveel problemen heeft gegeven. Wat wel eventueel een probleem zou kunnen zijn, is de manier waarop het Wereld Sociaal Forum, georganiseerd wordt. Dus het internationale comité van het Wereld Sociaal Forum dat organiseert. Dat wordt gedragen door eigenlijk vooral de maatregelen en NGO's.
Een paar jaar geleden had je daar één in Mali, en je had daar nog ergens anders iets. En het was een kat vond er zijn jongen niet in, van waar moest men dan zijn? Men wou op 3 verschillende locaties, of het kan er 2 zijn, ik weet het niet meer.
Maar dat was gewoon een poging om dat Wereld Sociaal Forum een beetje op verschillende continenten in gang te laten vinden enzovoort. Ik denk dat de balans daarvan niet zo goed was. Maar achteraf hebben we teruggegeven goede sociale fora ook gehad enzovoort. Weet je, ik denk wat die fora betreft, in elk geval het anders journalisme is erin geslaagd om de sociale bewegingen de stap te laten zetten van het lokale niveau naar het internationale, naar het mondiale niveau. En dat is voor een stuk wel gelukt en daar moeten we nu verder
dus
mee.
Dus moeten we concluderen, dit is een oproep om in actie te schieten en heel veel verschillende dingen te gaan doen.
Ja.
En tegelijkertijd denk ik dat het ook belangrijk is dat we toch proberen om gelijkgezinden te bundelen en terug iets zoals een politieke partij uit de grond te stampen die mij kan wegen op de vorming van een briere politieke vertolking.
Voilà. Daar zijn we het zeker mee eens.
Maar dat is ook iets, dat willen we niet altijd, maar dat is een van de dingen waar ik soms gek van word natuurlijk. Als je heel goede ideeën hebt, maar je bent maar met twee, dan weegt het niet. Dus het is wel nuttig om even aan te denken dat mensen die ook hetzelfde denken, dat die dan toch gegroepeerd kunnen en moeten worden.
Voilà. Absoluut, wij zijn het alleen.
Ja. U kon uitgebreid luisteren naar Matthias Lieves en David
Dessers. Dat mensen het begrepen hebben en dat ze de boodschap begrepen hebben. En dat we ze de volgende week tegenkomen.
Die het boek geschreven hebben, Peter zal het nog even voorstellen. Het boek heet Gebroken Vitrines, de Anders Globalisten 10 jaar na Seattle. Het is uitgegeven bij de Academia Press en wij hopen dat u het allemaal aandachtig zult lezen.